Leuk dat u luistert naar de LGOG podcast. Een podcast van de Historische Vereniging van Limburg. Het Koninklijk Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap. Kort gezegd, Koninklijk LGOG. Om LGOG naar u toe te brengen, maken wij deze podcast. Mijn naam is Justine Kams en ik ben erfgoedconsulent bij LGOG. De maand van de geschiedenis staat in oktober in het teken van het thema Oost-West. Ook in de LGOG-podcast willen we hier aandacht aan schenken. In deze afleveringen zullen we de onderwerpen belichten die in de geschiedenis van Limburg aan bod komen en die een verbinding hebben met het thema Oost-West. Deze week ga ik in gesprek met Cheng Ewels en zal hij ons meer vertellen over de Molukse wijken in het noorden van Limburg.
Ik ben 69 jaar. Ik ben geboren in Tegelen en ik woon sinds ik getrouwd ben in Venray. Ik ben getrouwd met een Molukse vrouw. En ik ben altijd geïnteresseerd geweest in regionale geschiedenis. Dus de historie hier in Noord-Limburg. Ik ben ook jarenlang lid van het LGOG, Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap. Ik heb ook heel lang in het bestuur gezeten van de Kring Venray. In 2008 hebben we wat uitgebreider boek geschreven over de Molukkers in Venlo, Blerik. Samen met Max Hattoe heeft daar aan meegewerkt.
Waar in Noord-Limburg lagen precies die Molukse wijken?
Nou, je had, als we in heel noorden beginnen, je had een Plasmolen, een kleine wijk. In Gennep had je een grotere wijk. In Wel, Venray, Vieringsbeek, dat is dan wel net in Brabant, een klein wijkje. Mm-hmm. In Blerik dan, en Heidhuizen, ja, dan kom je al in Roermond en Weert.
En waarom werden die plekken juist uitgekozen om daar die wijken te gaan bouwen?
Daar werden Molukkers geplaatst omdat er kampen leeg lagen. Toen zij in 1951 naar Nederland kwamen, mm-hmm. was er natuurlijk overal woningnood. Dus toen werd er gezocht naar plekken waar ze dan ondergebracht konden worden. Ja. En men wilde ze ook liefst gezamenlijk onderbrengen, omdat de bedoeling was dat ze naar binnen korte tijd weer terug zouden gaan naar de Molukken.
En toen hebben ze dus eigenlijk die plekken waar ze ondergebracht zijn in de jaren 50. Diezelfde plekken hebben ze dus in de jaren 60 ook gebruikt om daar de woonwijken op te zetten.
Nou, in sommige plekken, in Roermond en Heidhuizen en Wel en Plasmolen, daar zijn geen Molukkers blijven wonen. Die kampen zijn opgeheven. Maar in Gennep, Venray, Venlo, daar zijn wel Molukkers blijven wonen. Ze wilden het liefst dat ze in wat grotere plaatsen woonden. Dus ik zeg maar wat Heidhuizen. Dat was niet de bedoeling dat daar een grote groep Molukkers zou komen te wonen. En dan moesten er genoeg woningen zijn. De gemeente stond in eerste instantie niet echt te springen om woonwijken te maken. Mm-hmm. Omdat dat afging van hun normale hoeveelheid woningen die er gebouwd moesten worden. Dus ze wilden eigenlijk alleen woonwijken maken als ze extra woningen kregen voor Molukkers. Toen ze in 51 kwamen was de bedoeling dat ze binnen een paar jaar weer terug zouden gaan. Ja. Na een aantal jaren werd duidelijk dat dat toch wat langer zou gaan duren. Dus in 1956 kreeg je ook al de zelfzorgregeling. Mm-hmm. Van 51 tot 56 werd alles verzorgd. Ze kregen eten. Ze hoefden geen huur te betalen. Ze kregen alleen zakgeld. Ze mochten eigenlijk niet werken. En als je ging werken, moest je 60% van je salaris inleveren. Hm. Maar het werd toen duidelijk dat het langer ging duren. En toen kwam de zelfzorgregeling. Dus ze moesten gaan werken of zich inschrijven als arbeidszoekende. En dan kon je een uitkering krijgen. En daar moest je dan van leven. Toen kwam de Tweede Kamer, die hebben in september 57 een commissie ingesteld om eens te kijken van, ja, hoe moet het nou verder met de maatschappelijke positie van Molukkers? En in 59 hebben die een rapport uitgebracht van Ambonese in Nederland.
Mm-hmm.
En daarin stond dat het niet verstandig was het eigen groepsleven te zeer aan te tasten. Het liefst de woonoorden, die kampen, daar stond de huisvesting om een te laag pijl.
Yeah.
Dus er moesten nieuwe woningen komen. En de Molukkers hadden aangegeven dat ze het liefst in groepen bij elkaar wilden wonen. In die 60er jaren werd toch steeds duidelijker dat het verblijf wel eens langer zou kunnen gaan duren.
Mm-hmm.
En dan is integratie wel nodig natuurlijk. In Weert en in Echt, daar wonen ze wat gespreid.
Mm-hmm.
Maar de grootste woonwijken in Limburg zijn die van Heer en die van Geleen. Ik denk Heer de grootste is en dan Geleen.
Ja.
En dan komt eigenlijk Blerik pas. Als er meer als een 10 gezinnen woonden, dan had je recht op een kerkgebouw. Er was ook, het hoefde de gemeente dan niet te betalen. Dat werd door het commissariaat Ambonesezorg verzorgd.
Ja.
Die betaalde dat ook. Of die regelde dat in ieder geval. En in Venlo, ja, ze zijn in 67 naar de woonwijk gegaan. En in 71 is er inderdaad een kerkgebouw vlak in de buurt gebouwd.
En zeg maar dat soort gebouwen, zoals kerkgebouwen en buurthuizen, had dat ook ergens maar mee te maken? Dat ze daardoor meer structuur in hun leven hadden of iets dergelijks?
Ja, de Molukkers hebben dat zelf uitonderhandeld. Ze konden natuurlijk, ze waren, die in Limburg woonden, waren protestant. Dus ze moesten ook een protestantse kerk hebben. In Venlo hebben ze ook wel een paar jaar, toen het kamp gesloten werd, gebruik gemaakt van de protestantse kerk. Maar ze wilden toch een eigen kerkgebouw hebben, waar ze ook de zondagsschool konden houden en kerkelijke activiteiten konden houden.
Hoe keken die katholieke Limburgers daar dan eigenlijk tegenaan?
Ik denk dat dat niet een al te groot probleem was. Hier in Venray is er wel eens een discussie geweest of die protestanten wel thuis hoorden hier in het katholieke zuiden. Maar de fabrieken, die grotere fabrieken, die schreven dan weer een brief naar de gemeente dat ze arbeidskrachten nodig hebben. En in de 60er jaren, toen kwamen hier natuurlijk steeds meer protestantse mensen wonen. In Zuid-Limburg zal dat wel iets eerder geweest zijn. Met de mijnen zijn er natuurlijk ook allerlei protestanten daar terecht gekomen. Maar hier in Noord-Limburg was dat eigenlijk pas met de industrialisatie. En daarvoor had eigenlijk alleen Venlo een protestantse gemeenschap en school.
Hoe was zo het contact tussen de mensen die in de wijk woonden en de mensen die daaromheen woonden?
Ja, in Venlo is het eigenlijk een beetje een open wijk. Ja, dat is één straat waar twee woonblokken liggen. En dan een zijstraat waar ook nog een woonblok ligt. In totaal 33 woningen. Dus dat is vrij open. Ik neem aan dat je bijvoorbeeld in Heer, heb je echt zo'n wijk.
Mm-hmm.
Wat meer gesloten is. Hè. Maar in Venlo was het vrij open. Vanaf het begin zijn er wel eens wat opstootjes geweest. Maar het is eigenlijk toch vanaf het begin vrij goed gegaan.
Dus het was niet een compleet afgesloten samenleving waar niemand anders bij kon komen?
Nee, maar ja, het waren natuurlijk ruim 30 woningen. En de meeste gezinnen hadden 5 tot 10 kinderen. Er was natuurlijk ontzettend veel jeugd. In die 70er jaren had je ook wel werkloosheid en drugs speelden op. Dus je had wel jongeren die daar dan samenhingen en eventueel overlast konden veroorzaken. En toen is er ook wel een stichting opgericht in de 70er jaren. En de jeugd die hebben toen ook gezegd, we willen eigenlijk een eigen stichtingsgebouw waarin we activiteiten kunnen organiseren. En toen is er in 81 ook een stichtingsgebouw gekomen. Waar allerlei activiteiten georganiseerd werden, cultureel, maar ook ontspanning en feesten. Dat was in principe alleen voor Molukse mensen. En dat is goed blijven draaien eigenlijk tot het begin van deze eeuw. toen werd dat eigenlijk steeds minder. Uiteindelijk is die stichting, Stichting Salawaku, zo heette dat. Dat gebouw is in ieder geval overgedragen aan de Rendisgroep. Dat die zorgen voor dagbesteding en zorg. Maar de Molukse gemeenschap, als er speciale zaken zijn, mogen ze daar gebruik van maken van dat gebouw of niet. Dus ze hoeven daar dan niet speciaal voor te betalen.
Want hoe zit het nu met die wijk? Is die er nog steeds? Wordt dat nog steeds vooral overgedragen aan Molukse mensen? Mogen die daar vooral wonen of is dat nu meer open?
In Venlo is in ieder geval met de woningbouwvereniging liggen afspraken dat de principe voor Molukse bewoning beschikbaar moest blijven. Dus als iemand als ouderen overlijden, dan wordt er gekeken of er kinderen in kunnen wonen of eventueel andere Molukse mensen. Ja, kunnen ze die echt niet vinden, dan mogen ook anderen daarin gaan wonen.
Dus de wijk is er in principe wel nog zoals die ooit was?
Zoals die ooit was, maar er wonen natuurlijk nauwelijks nog ouderen. Het zijn vaak jongeren die er wonen. Er wonen natuurlijk veel minder kinderen als dat er vroeger woonde in die 60er jaren. Dus het is een stuk rustiger daar natuurlijk.
En hoe zit het tegenwoordig met die verhalen? Worden die nog doorverteld? Wordt dat door de jongere generaties? Hebben die daar ook nog interesse in?
Wat je ziet is dat de meeste jongeren daar toch wel interesse in hebben. De meeste gaan toch wel eens een keer op vakantie naar de Molukken, naar Ambon, naar het dorp van hun ouders. Mm-hmm. Gaan ze toch nog eens kijken. Ik heb vorige week nog een lezing gegeven samen met Max Hattu in het Limburgs Museum. Dat was een cursus Tracing Your Roots, waarbij Molukse jongeren een cursus krijgen om naar hun stamboom te kijken. Waar komen we vanaf? Wie is onze familie? Daar is dus blijkbaar toch wel interesse in. Er is natuurlijk ook in Venlo is nog wel bijvoorbeeld een werkgroep 25 april. Dat is de dag dat de Republiek werd uitgeroepen. Dus daar wordt ieder jaar wel aandacht aan besteed. Ja, als er met 50 jaar of met 60 jaar of met 65 jaar Molukkers in Venlo leren, ik word daar ook wel aandacht aan besteed. Dus dan is er wel, zijn er bijeenkomsten en dan worden er ook wel lezingen en feesten gegeven. Dus men probeert dat toch wel levend te houden.
En zijn dat dan de mensen die herdenkingen organiseren? Zijn dat dan jongere of oudere mensen? En zijn het ook mensen buiten de Molukse gemeenschap die daaraan meedoen?
Ja, het zijn meestal iets oudere jongeren uit de Molukse gemeenschap die dat organiseren. Ja. Die zijn dan altijd toegankelijk voor anderen. Ja.
Nou, dan wil ik u heel hartelijk bedanken dat ik u deze vragen heb mogen stellen.
Bedankt voor het luisteren naar aflevering 16 van de LGOG-podcast. Volgende week deel 4 van de serie Oost-West in Limburg. Heeft u met belangstelling naar deze podcast geluisterd? Vergeet dan niet om een review achter te laten, een opmerking te plaatsen of deze aflevering te delen met anderen. Volg ons op Spotify of hou onze Facebookpagina in de gaten voor meer afleveringen van de LGOG-podcast.